Voor deze aflevering werken wij samen met Barbeau. Naar onze mening het lekkerste, beste alcoholvrij biertje dat er momenteel te verkrijgen is. En wij delen die mening met verschillende sterrenzaken waar het momenteel ook op de kaart staat. Lekker, weinig calorieën en je wordt er niet zat van. Top! Santé, hè?
Welkom bij 24/7. 24/7 bezig zijn als mama, onderneemster en als vrouw van een drukbezette carrièremaan is, we're not gonna lie, een tikkeltje vermoeiend, maar vooral heel boeiend en plezant.
In dit tweede seizoen gaan we nog dieper in op het thema ouderschap en het belang van de work-life balance. Naast bekende mama's zullen we deze keer ook papa's en experten aan het woord laten. Sit back, listen and relax. Here we go. Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van 24/7. Bij ons vandaag in de studio Vanessa Meldermans. Ja. Welkom Vanessa.
Dankjewel. Uh-huh. Dankjewel voor de uitnodiging ook.
Met alle plezier. Merci om tot hier te komen. Jij bent van beroep relatietherapeut en seksuoloog.
Ja, dat klopt.
Met dan als uitbreiding een paar expertises waar we het zebiet gaan over hebben. Maar dat is wel de kern van
Helemaal.
Professionele activiteit.
Ja.
Ja, wij vragen altijd eerst aan onze gast hoe dat je ermee gaat op deze moment. Dus hoe is het met u?
Ja, goed. Heel goed. Heel druk, heel spannend. Heel veel dingetjes, projecten, professioneel op til. Dus ja, super druk, maar zo kei leuk druk en kei leuk spannend. Dus ik ben super moe, maar zo. Hoe heet dat? Adrenaline kick moe of zoiets?
On een high of zoiets?
Ja, geen idee hoe dat ze het noemen.
Maar zo plezant high. Plezant high, plezant moe. En ik denk niet dat ik positief ga blazen als ze mij zelfs testen of zo. Dus het is kei oké. Het is kei oké. Voilà. Okay. Ja, hi. Ja, het is zo gewoon naturel hi, dus kei leuk. Ik denk dat het zo moet voelen, inderdaad, als je gekke dingen hebt gedaan.
Oké, gekke dingen. Ja. Dat ben ik al wel curieus.
Ja, ik weet
niet. Ja.
Je high voelen, ja?
Of zo, heb je dat bedoeld, toch?
Ja, high, zo high voelen. Ja.
Ik dacht dat je niet mee was. Allee.
Oké, goed. Leuk.
Ja, dus gewoon positief. Goed. Ja,
oké, top. Ja. We zullen even bij het begin beginnen. Ja. En dan moet jij ronduit vertellen waar je allemaal mee bezig bent voor het moment. Maar als ik mij goed heb geïnformeerd, zei jij afgestudeerd als verpleegkundige eigenlijk.
Mm-hmm. En klopt.
Vrij snel aan de slag gegaan in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.
Nee. Ik ben afgestudeerd als sociaal verpleegkundige. En ik ben aan de slag gegaan in een algemeen ziekenhuis. Met een aantal acute diensten, maar ook een PAAS. Dus eigenlijk een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis. Was één van de meerdere diensten die ik als sociaal verpleegkundige begeleidde.
Oké.
Maar er was ook bijvoorbeeld een heelkundedienst en een materniteit en een spoed. Eigenlijk alle leuke diensten. Op alle diensten waar wel spannende dingen te gebeuren staan, ja.
Ik ga door de mand vallen, denk ik. Maar wat houdt dat juist in, sociaal verpleegkunde?
Ja, eigenlijk moet je dat een beetje een beetje een kruising tussen een verpleegkundige en een maatschappelijk werker. Dus eigenlijk ben je dan de maatschappelijk werker, maar meer in het ziekenhuis. Dus eigenlijk meer het gezondheidsaspect. Dus in principe, op die afdelingen kom je zowel maatschappelijk werkers als sociaal verpleegkundigen tegen. Dat kan hand in hand gaan. De ene heeft misschien wat meer maatschappelijke juridische achtergrond, de andere heeft wat meer medische achtergrond.
Okay. Ja. Maar dan is toch de stap naar eigenlijk, denk ik, relatietherapeut en seksuoloog.
Oh,
wel,
er zijn nog heel veel stappen tussen gebeurd.
Dat klinkt ook zo.
Ja. Dus ik was dan op de sociale dienst, als in de patiëntenbegeleiding, aan de slag in het ziekenhuis. En dan ben ik eerst nog criminologie gaan studeren. Dus als werkstudent.
Oh, dat is nog iets anders eigenlijk.
Ja, maar eigenlijk, ik weet, mensen vonden dat toen allemaal heel gekke sprongen. Maar nu, it makes sense nu, zo weet je. Dus eigenlijk vanuit patiëntenbegeleiding criminologie gaan doen. Omdat daar zat zo wat van alles in. Zowel het psychologische als ook het rechtstuk een beetje. Hè. Als werkstudent, dus dat wil zeggen, ik werkte gewoon voltijd. En ik ging dan ook naar de universiteit. Daar dan de criminologie afgewerkt.
Op hoeveel jaar heb je dat dan gedaan? Gewoon echt puur dat interesse, omdat je als werkstudent...
Ik heb dat op 3 jaar gedaan, in plaats van op 4. Ja.
Oh, ja.
Het moest toen snel gaan. Dus ik heb eerste en tweede kant tegelijk gedaan.
En je werkt tegelijkertijd.
En je werkt tegelijk. Ja, okay. Maar ik was toen ook nog... Ja.
Jong.
High. Ja, ja, ja. Constant high. Jong en fit. En voilà. Ik woonde ook nog thuis toen. Ja. Ik was 22. Ik woonde thuis. Ik moest ook eigenlijk niks anders doen dan werken en studeren. Allee, mm-hmm. Dus anders... Ja. Ja, was dat misschien niet haalbaar? Ja, en uitgaan en zo misschien. Ja.
High worden op een andere manier.
Nee. Oh nee, mensen gaan nu zo denken, terwijl ik heb nog nooit een joint van dichtbij gezien. En ik ga nu waarschijnlijk zo de podcast-historie in als het, het middelen meisje of zo.
Nee, nee. Okay. Nee, nee. Go on.
Dus ja, dan criminologie. En dan zelfs nog een gek sprongetje gemaakt. Want toen in het laatste jaar moesten we ook heel veel presentaties doen. En toen vond de prof dat ik dat eigenlijk wel goed kon. En dat ik moest zeker gaan lesgeven. En ik dacht, maar nee, ik wil niet lesgeven. Ja, ja, je moet dat toch proberen. Dus ben ik ook nog aggregaat gaan doen. Na de criminologie. Maar daar moesten we ook stage voor doen. En ik dacht, potverdorie, ik heb zo heel mijn parcours eigenlijk al zo super moeilijk afgelegd. Zo en werken en studeren en stage doen, combineren. En ik dacht, ik ga het nu simpel aanpakken. En ik ga gewoon in het onderwijs werken. En dan is dat ineens mijn stage. Dus ben ik ook echt gaan lesgeven. Maar ja, de lokroep, het bleef toch kriebelen, zo het begeleiden van mensen. Dus dan eigenlijk na het onderwijs, dan op die manier in het psychiatrisch ziekenhuis terechtgekomen. Eigenlijk het psychiatrisch ziekenhuis dat eigenlijk onder dezelfde groep viel als het algemeen ziekenhuis waar ik voordien ook werkte. Dus terug daar aan de slag gegaan. En ondertussen van de VUB, na de criminologie en het aggregaat, verkast naar de KUL. Wat sommigen mij nog altijd heel kwalijk nemen, maar mea culpa. Er was gewoon geen seksologie te volgen aan de VUB toen. Dus dan
okay.
Ja, heb ik wat verraad moeten plegen. En ben ik dus naar de KUL gegaan om daar de seksologie... te volgen. En dan na de seksologie is, dan moet ik eens eventjes denken, ook nog de partnerrelatietherapie gevolgd. Dat was maar 1 jaar, maar dat was zo een 2-tal dagen per maand. Dus dat is niet meer aan zo'n hoge frequentie. En dan de psychotherapieopleiding. En dat was, of is, 4 jaar.
Amai, jij hebt veel gestudeerd.
Ja, ja, maar ja, mensen realiseren zich dat niet, maar als wij effectief erkend, geaccrediteerd willen zijn en in aanmerking komen voor terugbetaling van mutualiteiten en zo, voor uw erkenning, moet je echt, bijvoorbeeld onder andere, je hebt enerzijds je diploma van je inhoudelijke stuk, dus bij mij is dat dan de seksologie vooral, en anderzijds uw therapeuten, dus dat is dan bij mij de 4-jarige oplossingsgerichte therapieopleiding. Je hebt beide nodig om erkend te worden. Dus
ja, dat wou ik net vragen. Dus het is niet dat je na je jaren seksuologie...
Nee, dus dan ben je eigenlijk seksuoloog van opleiding. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk een erkenningsprogramma doorlopen waar een aantal regels aan verbonden zijn. Een aantal stageuren en dergelijke ook opnieuw. Supervisieuren bij een aantal mensen die al langer in de praktijk werken. En onder andere ook psychotherapie, opleiding. Je mag wel kiezen in welke strekking. En ik heb daar dan voor de oplossingsgerichte strekking gekozen. Dus welke strekking, dat mag je zelf kiezen. Maar je moet wel een officieel erkende therapieopleiding volgen. Ja. En als je al die dingen hebt gedaan, dan word je erkend. En dan kom je eigenlijk op een soort lijst. Als mensen dan bij jou op consultatie komen, krijgen ze een terugbetaling van de mutualiteit. Ja. Ah, ja.
Ja. Oké. Okay. Ja.
En ben je erkend door je beroepsvereniging.
Ja, ja.
Ja, 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 ja.
Dus jij hebt nu dan eigenlijk je eigen praktijk.
En dan, ja, dan is jouw officiële titel klinisch seksoloog. Ja. Dus seksoloog duidt op ik ben afgestudeerd als seksoloog en klinisch seksoloog duidt op ik ben erkend door mijn beroepsvereniging. En, ja.
Stel dat je dat tweede traject niet doet en je bent gewoon seksoloog, dan kun je eigenlijk...
Dan kan je gewoon werken, maar dan gaan de mensen geen terugbetaling krijgen.
Ah, ja. Dat gebeurt wel.
Dat gebeurt. Er zijn mensen die voert zeggen. Hè. Dat kan, dat mag. Dat is ja, een keuze. Okay. Ja. Ja, ja. Okay. En dan moet je daar inderdaad niet allemaal aan voldoen en zorgen dat je er elk jaar blijft aan voldoen.
Ja.
Dat zijn keuzes, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, want ik had inderdaad allemaal een beetje gevolgd. Ik was op uw gebots via een artikel over uw boek Ziek van Liefde.
Ja, klopt. Ja. Ja.
En omdat... Sarah en ik hadden al langer gezegd van goh, het zou heel interessant zijn om eens iemand met die expertise in onze studio te hebben, omdat we bij heel veel gesprekjes dat we al hebben gehad met onze gasten, kwam toch vaak naar boven de moeilijkheid van een koppel in drukke levens, met drukke levens, na het krijgen van kinderen, om dat allemaal ja, nog intiem te houden en fris. En, dat is toch wel bij sommige koppels of bij veel koppels een struggle. En dan zag ik dat jij, je hebt enerzijds je seksologie aspect, dan het relatietherapie, maar je hebt ook nog eens een begeleiding bij samengestelde gezinnen, wat ik ook wel heel interessant vond, omdat dat inderdaad ook wel voorkomt, meer en meer.
Ja.
En dan nog eens de consulenten voor ouders die een kinderwens hebben, wat niet altijd gemakkelijk is soms na het verlies van een kindje.
Ja.
Dus daarom eigenlijk dat we u hebben gevraagd om daar eens wat meer duiding over te geven vanuit uw kant, want ik denk dat jij wel in uw praktijk toch al wel veel verhalen hebt gehoord dat daar rond draaien, dat misschien ook wel uit een taboesfeer moeten komen of zo. Want ik denk dat niet elk koppel dat makkelijk wil toegeven dat ze, dat ze bijvoorbeeld niet meer intiem zijn of dat ze dat eigenlijk allemaal niet meer zo goed gaan, maar dat ze toch bijeen blijven voor de kinderen en dergelijke. En dat dat niet altijd evident is om daaruit te geraken of zo. Is dat iets wat je vaak hoort bij
je? Absoluut, absoluut. En om al die redenen dat je ook net aanhaalt. Hè. We hebben er, je hebt er net veel verschillende aangehaald, maar die horen we inderdaad heel veel. En heel veel mensen zijn eigenlijk ook vaak voor een stuk zichzelf daar zo nog niet heel erg bewust van. Hè. Want je zit daar middenin en je hebt dat misschien zelf nog niet heel hard door. Of een van de twee partners heeft het misschien wel wat meer door, de andere nog niet. En het is misschien wat moeilijk om de andere mee te krijgen op een oké manier. Zo, hè, zonder dat je daar misschien mee bruskeert of het misschien wat fout of wat egoïstisch voorstelt. Terwijl egoïstisch is eigenlijk ook geen lelijk woord. Hè. Maar dat je het liefdevol en respectvol eigenlijk kan communiceren van ik mis hier een stuk van ons. Zonder dat ik daarmee wil bedoelen dat ik jou dat kwalijk neem of van beschuldig. Maar ik wil u daar wel attent op maken dat ik dat stuk van ons mis. Ik zou er graag samen met u terug wat naar kijken, naar zoeken, om dat wel wat terug te vinden en terug in te vullen. Zo. Eén, u daar zelf al bewust van zijn en dat dan op een oké manier kunnen communiceren aan uw partner. En die partner die dat dan ook nog kan en wil en durft aanhoren, dat is effectief niet makkelijk. Dat is absoluut niet makkelijk.
Ja, en dan is een stap zitten om naar eigenlijk een relatietherapeut te gaan. Ik denk dat ook dat is nog een extra stap eigenlijk. Je kunt dat binnen de kamers gaan oplossen.
Ja,
maar...
ja en dat kan. En als mensen een andere manier om daaraan te werken vinden... elke manier is goed natuurlijk. Ze moeten vooral kijken waar dat ze zichzelf fijn bij voelen. Maar een van die manieren is inderdaad er met iemand anders over gaan praten. Liefst, ik zeg altijd liefst met iemand met een beetje achtergrond en kennis van de onderwerpen. En ook een beetje liefst zo wat vaardigheden in... Hè. In het begeleiden van mensen, uiteraard helpt dat. Maar ook gewoon het stuk iemand uit, los van jouw privékringen. Soms gaan mensen eens met vrienden praten, of met de buur, man of vrouw of collega, wat dat ook allemaal heel, heel tof kan zijn. Hè. En daar kunnen ongetwijfeld vaardige mensen tussen zitten die ook heel goede bedoelingen hebben. Maar ergens blijf je dan in je eigen inner circle. Ga je dat bijvoorbeeld met je zus bespreken, is het logisch dat je zus een biologische loyaliteit naar jou heeft en jou gaat steunen en gaat helpen en misschien wat minder objectief gaat zijn, dat is logisch. Dat is jouw zus, dus dat hoort ergens zo. Of dat is jouw vriendin, dus dat hoort dat zij eerst bezorgd is en er eerst voor jou gaat zijn en misschien minder objectief naar jullie beiden als koppel gaat kunnen kijken. En opnieuw, er zijn mensen in je vriendenkring en in je familie die dat wel kunnen, maar dat is niet makkelijk en niet evident en dat is misschien ook hun rol niet. Dus misschien moeten we hen daar dan ook niet mee gaan belasten. En ook, ik maak daar eigenlijk altijd een beetje de grap over om het wel realistisch te schetsen van, als je naar iemand gaat die buiten uw eigen privécirkel zit, en die zijn niet emotioneel betrokken, dus die gaan zich niet door emoties gaan laten leiden. Maar twee, je gaat die ook niet op het volgende familiefeest, op de volgende barbecue tegenkomen, waar dat jij dan en je partner, waarover dat je misschien een jaar aan een stuk hebt zitten zeuren en het was allemaal zo slecht. Allee, die partner moet dan ook aan die familietafel of die barbecue picknicktafelen of weet ik veel aansluiten. En dat durft dan wel eens voor vervelende situaties zorgen voor jou, voor je partner, maar ook misschien voor die vriend of vriendin die zo zegt van oei, goh. En dat heb je allemaal niet als je gewoon doffies voor een neutraal iemand kiest, een veilige plek waar je ook effectief zo naartoe gaat van we gaan daar naartoe met die bedoeling, voor die rol, om dat te bespreken. En dat is ook iemand die buiten ons eigen leven zit en die beroepsgeheim heeft. Dat is veilig. Wij moeten ons eigenlijk niet aantrekken dat die dat tegen de tante of ons moeder of weet ik veel wie gaat vertellen. Nee, dat kan niet, dat mag niet, dat is veilig. Je kunt daar naartoe wanneer dat je wilt. Je mag daar zeggen wat dat je wilt, op welke manier dat je wilt. Je wilt het met lelijke woorden zeggen. Maakt allemaal niet uit. Vind je de juiste woorden niet? Maakt ook niet uit. Niemand gaat u daarop pakken. Dat is in alle veiligheid. En dat is ook een beetje... Ik vergelijk mezelf vaak ofwel met een regisseur of met een verkeersleider. Zo. Wat is de rol? Dat is soort die onafhankelijke derde die van op afstand kijkt en van op afstand wat feedback geeft. Zo van, goh, van hier ziet het er zo een beetje uit. En van hier ziet het er zo een beetje uit. En heb je het zo al eens bekeken? En goh, als ik nu van hier kijk, dan zie ik dat wat. Heb je daar al eens over nagedacht? Hè? Ja. Maar letterlijk van op afstand, maar niet tussen jullie. Of tussen het koppel. En dat is een heel belangrijke. Ja. En zo die driehoeksfunctie. Hè? En vaak zeggen mensen dan ook zo van... Amai, zonder jou hadden we er niet uitgekund. En dan willen ze eigenlijk zo zeggen... Wij waren niet sterk genoeg. Jawel, ze zijn zeker wel sterk genoeg. Want zij doen het. Het zijn de koppels die het doen. Ik zit er maar bij. Zo. Ik zit erbij en ik kijk en ik luister er naar. Zo, weet je. Ik spiegel wat en ik geef wat terug. Maar die mensen doen het echt zelf wel... En dat zeg ik ook altijd. Jullie doen het omdat jullie het willen en omdat jullie het kunnen en omdat jullie geëngageerd zijn. Dus jullie doen het wel. Maar het is gewoon die verkeersleider die het een beetje allemaal in goede banen leidt. Dat is makkelijk.
Een spiegel voorhouden.
Voilà. En ik had laatst iemand en ze aan het einde van... Dus een cliënte, maar die ook in de journalistiek zit. Dus misschien vandaar de kritische vraag. En ze zegt, goh, zegt ze, ik heb al dikwijls gedacht... Mag ik nu een keer iets vragen? Ik zeg, ja. Kan jij dat thuis in je eigen relatie dan ook allemaal zo goed zelf oplossen? Ik zeg, nee, absoluut niet. Want daar ben ik niet die een derde, daar heb ik niet die een driehoek. Daar ben ik één van die twee en daar kan ik dat ook helemaal niet. En dan vergeet je ook al die vaardigheden en technieken, want daar ben ik de elf van de relatie. Daar ben ik emotioneel betrokken, dus daar ga ik ook ruzie maken en alles doen wat dat niet mag en niet kan.
Het is menselijk.
Dus, ja, tuurlijk. Dus, okay. Ja.
Aperitief met Barbeau, dat is nu eens echt een unguilty pleasure. Santé.
Ja, want dat was inderdaad een vraag die ik mij ook stelde. Is het uit een eigen ervaring dat je heel graag deze job wou doen? Van, ik voel er eens een nood om relaties te gaan... Ja, redden, om het zo te zeggen, of de mensen te helpen inzicht te krijgen, of had dat niet met een eigen ervaring te maken?
Het is eigenlijk wat gegroeid. Dat schrijf ik eigenlijk ook voor de allereerste keer. Dus het is nu de eerste keer dat ik het luid op ga vertellen. In de inleiding in het boek. Als kind, dus dan gaat het over vijf, zes, vanaf vijf tot heel de lagere schoolleeftijd ben ik eigenlijk heel ziek geweest. Hè, een beetje. Ik heb ook heel lang in het ziekenhuis gelegen enzovoort. Waardoor ik, lang verhaal kort, ik had zo een gips van hier tot hier. En jullie zien mij nu natuurlijk niet, maar mijn hand gaat van aan de nek tot onder de... Wat is dat? Tot onder de poep, hè? Dus je kunt je qua beweging voorstellen, geen trappen, geen turnlessen, geen zwemlessen, geen speeltijden. Dus eigenlijk, ik werd 's ochtends op een stoel gezet en ik werd daar 's avonds terug afgehaald. Dus dat was heel mijn lage schoolperiode. Hè. En ook daarvoor, in het ziekenhuis, dan was het nog erger, dan was het eigenlijk plat liggen. Dus eigenlijk het enige wat ik heel veel jaren kon doen, was kijken naar mensen en observeren. Hè. Dus ik was het meisje op de bank in de turnles en op de bank in de zwemles en voor het raam in het leslokaal om te kijken naar de spelende kinderen op de speelplaats. En ik denk dat het daar is ontstaan van mensen observeren en kijken en hoe reageren mensen op elkaar en hoe zit het allemaal in elkaar. En nog een beetje later, maar nu ga ik echt heel erg verraden hoe oud ik al ben, was zo Medisch Centrum West super populair op tv. En zo, je kent het zelfs niet, dus zo oud ben ik. Dat is iets, inderdaad, ik denk eind jaren 80 of zo. Er waren vooral heel knappe dokters in witte jassen en witte pakken. En ja, ene was vooral keiknap. En ik dacht, wauw, in de ziekenhuis werken, dat moet wel fantastisch zijn. Dus zie, 1 en 1, we gaan al stilaan naar 2. Nee. Zo is het eigenlijk stilaan gegroeid van mensen begeleiden, mensen observeren, gedrag van mensen, aantrekking tot ziekenhuis. Was niet alleen voor de knappe dokters, maar ook gewoon zo heel dat gezondheidsaspect.
Want dat sloeg dan wel tegen in de werkelijkheid.
Nee. Mag ik hier mijn joker inzetten?
Dat mag zeker.
Er zijn alle soorten dokters.
Ja, oké. Okay. Ik was mij toch aan het visualiseren.
Ik heb knappe dokters tegengekomen, maar ik heb ook een keer een heel vervelende situatie tegengekomen. Een dokter die ik niet zo knap vond en waar ik ook... Er was een spoedarts, altijd ruzie mee maakte. Dat was echt zo een brut. En ik was een keer flauw gevallen en ze hadden mij dus zelf op een bedje in spoed gelegd. En ik werd wakker. En hoe erg kan het zijn? Zo van alle dokters had hij net dienst. Zo, je ontwaakt en ik dacht, ben ik nu in de hemel? Maar dat is echt heel af... Ik bedoel, dat is dus dat high. Ik denk, ik ben gewoon soms echt high zonder iets te nemen. En toen ook. En ik dacht, ben ik nu in de hemel? Ja, nu gaan hier toch zowel opnieuw, sorry, knappe mannen zijn. En het eerste wat ik zie, is die een dokter. Die lelijk een brut. En ik heb letterlijk gezegd, dat is kei-erg, maar ik heb daar nog jaren moeten mee samenwerken, van, dat valt tegen. Ik had echt wel gedacht dat er in de hemel knappe mannen waren.
Gaat hij nu niet luisteren naar deze aflevering?
Geen idee, maar die heeft mij een heel pijnlijke spuit in mijn poep gegeven en dan heb ik lekker verder geslapen.
Okay. Die spuit was eigenlijk niet nodig.
Maar... Geen idee wat dat hem gedaan heeft, maar ik heb wel... Ik heb denk ik 3 dagen geslapen.
Oké. Even met een draad kwijt. Ja. Sarah.
Knappe dokters. Ja. En lelijke dokters.
Nee, we gaan misschien even terug naar, naar de kern van het probleem. Ik ga het gewoon even op de man vragen. Mm-hmm. Allee, op de vrouw vragen. Uit uw ervaring, als koppels veel minder seks hebben met elkaar, is dat vaak volgens u te wijten aan het krijgen van kinderen? Is dat een rechtstreeks verband, denk je, van die hebben gewoon veel minder tijd? Of is dat niet altijd zo kort door de bocht?
Ik zou het niet zo kort door de bocht durven stellen. Zien we het in de praktijk vaak op die manier voorkomen? Ja. Hè? Hoe moeten we het vooral gaan begrijpen? Als mensen inderdaad veranderingen in hun leven doormaken. Hè, maar dat kan even, uiteraard is het krijgen van een kindje, zeker dan het krijgen van een eerste kindje, is een heel groot life event. Maar dat kan ook door andere life events zijn. Dat kan een verhuis of een andere job of je hebt iets vreselijk meegemaakt. Hè. Uiteraard gaan mensen dan een beetje wat andere dingen misschien nodig hebben om hun veilig te voelen, om hun op hun gemak te voelen, om hun comfortabel te voelen bij zichzelf, in hun lichaam, in hun situatie, maar ook bij hun partner, in hun relatie. Hè. En als er wat andere dingen bijkomen die tijd en aandacht vragen, moeten wij natuurlijk op zoek naar een nieuw evenwicht. We moeten daar ook niet gek over doen als er een kindje bij komt. Zeker kleine babytjes, die zijn voor alles afhankelijk van ons. Dus dat vraagt tijd, aandacht, energie. Dat moeten we niet anders benoemen. Dat is zoals het is. Dus daar gaat tijd naar. Dus dat is logisch dat er tijd afgaat van andere dingen. Dus het is logisch dat beide partners op zoek moeten naar een nieuw evenwicht waar dat ze eigenlijk alle stukjes van hun leven, waar dat nieuwe stukje een heel groot deel van de tijd en de aandacht en de energie vraagt, maar eigenlijk die andere stukken die er voordien ook al vragen, een nieuw evenwicht krijgen. Maar een nieuw evenwicht wil zeggen toch nog wel voldoende tijd en aandacht om alle twee blij mee te zijn en misschien niet ineens niks. Hè. Ik vergelijk dat vaak zo met een groententuin of een plant of een bloementuin of zo. Hè. Dat je zegt van, je hebt verschillende perkjes en je moet die allemaal een beetje onderhouden. En de ene soort moet soms wat meer water krijgen en de andere soort wat meer zon.
Sorry, ik visualiseer
ja,
voilà. Dat.
Ja,
maar besproeien, waar je er kan aan denken.
Oei. Ik weet niet wat ik aan het denken was.
Maar ja, als je niet oplet, gaat het een en het ander. Ja, misschien wildgroei en helemaal ja, overgroeien.
Wildgroei, ja, wildgroei.
Ja, 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 ik weet niet aan welke wildgroei jullie nu denken. Ik blijf gewoon netjes in mijn tuin. Ja, als je inderdaad daar niet op let, dan ga je van één groente keiveel hebben, omdat die gewoon keihard groeien. En dan gaan die andere stukjes eigenlijk niet voldoende zon en water en licht meer krijgen. En die gaan ja, verschrompelen en geen kans meer hebben om te groeien. Dus we moeten daar wat op letten om die blijven ja, te voeden. En dat is met elk stuk uit ons leven zo. Dus dat koppelstuk, ja, daar gaan wij ons bewust van moeten zijn. Oké, dit is ook nog een stuk in ons leven. Daar gaan wij voldoende tijd en aandacht moeten aan geven. Dat gaat niet vanzelf. Daar gaan wij alle twee, beide partners, moeten bewust van zijn dat dat anders is dan voor dat eerste kindje is gekomen. En ook nog anders voor het tweede, hè, waarvan van twee ja, van twee personen naar drie is een verschil, maar van drie naar vier is het ook nog een verschil. En ja, we gaan moeten kijken van, oké, dat nieuwe evenwicht, die nieuwe puzzel, hoe gaan we dat aanpakken? Het gewoon voortdoen zoals we voordien bezig waren, dat werkt niet. Hè? En het is effectief zo dat mensen dat vaak wel al eens vergeten of daar zich niet bewust van zijn. En denken, oh, dat loopt wel. Of, oh, hè. En ze verliezen aandacht daarvoor. En inderdaad, een van die stukken die wij dan wel eens dreigen het snelste aandacht voor te verliezen, is dat koppelstuk. Hè. Want uiteraard, die baby die is klein, die is van ons afhankelijk. Allee, grof gezegd.
Dat die, kun je niet.
Nee, voilà. Die moet eten en drinken, maar ja, die gaat ook wel. Die gaat het ons wel laten weten en huilen en krijsen als we dat zouden dreigen te verliezen. Vaak, afhankelijk van ieder situatie natuurlijk, maar vaak is er toch ook nog huishouden dat moet gebeuren. En je kan daar misschien heel veel fantasie in hebben, maar op een keer zijn de propere sokken en de propere onderbroeken op en moet de was wel gebeuren. Hè? Of op een keer moet er misschien wel eens boodschappen gedaan worden. Hè? Dan is er waarschijnlijk afhankelijk ook weer van ieders verhaal, maar ook nog een jobstuk, dat op een gegeven moment ook op een bepaalde manier nog moet terug opgenomen worden. Hè. En dat zijn we allemaal maar aan het doen en aan het doen en aan het doen. En we proberen al die ballen in de lucht te houden. En dan komen we s'avonds thuis en dan hebben we nog van alles te doen. En dan zijn we misschien om 9 uur s'avonds, misschien in het beste geval om 9 uur s'avonds, hebben we met alles klaar. En dan is die partner daar zo, die ook nog zo begint aan onze arm te aaien en denken we, ah nee, nu dat ook nog zo. Of aaien, of die zegt, oh schatje, gaan we dit of dat doen? Ah nee, nu die ook nog. Nu vraagt hij ook nog, of allez, zij, dat kan even goed hij of zij of hen zijn, vraagt hij ook nog aandacht van ons. Hè? En dat is dikwijls aandacht die misschien wat te veel is, want dat is wat minder aandacht die moet. Die baby kunnen we niet skippen. Hè? We kunnen die niet laten verhongeren. Die job, die kunnen we... Ja, die moet gebeuren. Dat huishouden opnieuw, dat kunnen we op een gegeven moment... Moeten we tussen aanhalingen dat doen. Die partner, dat is een volwassene, kunnen we zeggen... Oh, zeg, nu niet, hè? Of zeurt niet. Of, hè? Maar na een tijdje zien we dat partners dan wat minder tijd beginnen samen te spenderen. En eigenlijk wat uit de verbinding gaan. En als partners uit de verbinding gaan, dat wil dat zeggen dat ze ook uit verbinding, maar ook wat minder zich fijn beginnen voelen bij elkaar. Misschien soms eens wat beginnen twijfelen. En dan komen we wat op dat stuk van waar dat ik... En nu moet ik heel erg opletten in dit tijdperk met wat ik zeg en hoe ik het benoem. Maar ik benoem het meestal toch hoe dat ik denk. Dus ik zie, dus ik ga geen algemene... Maar ik zie toch bij mij in de praktijk wat vaker de situatie dat we wel vaker in het koppel te zien krijgen dat de man zich wat voelt niet gezien door de vrouw. Ik zie in de praktijk, en uiteraard zal dat ook te maken hebben dat we de dag van vandaag ook nog wat meer hetero-koppels hebben. Dus als we daar gewoon al een doorsnee van gaan maken, gaan we dat ook. Hè. Ik zie dat zeker ook bij twee vrouwen die een kindje krijgen, zie ik dat ook gebeuren. Hè. Maar ik zie het veel vaker in die combinatie. Een stuk waarom? Omdat ik denk dat de dag van vandaag ook nog veel taken rond de baby misschien wat meer toch nog bij die vrouw terechtkomen. Een aantal taken fysiek gewoon, bijvoorbeeld als we denken aan borstvoeden, allee, daar moeten we ook allemaal niet gek om doen. Dat zit nu eenmaal meer bij die vrouw. En heel de zwangerschap en de bevalling en het borstvoeden. Ja, kijk, we kunnen daar woke over willen doen, zoveel dat we willen, maar bon, dat die man kan ons helpen en ondersteunen, maar die kan dat niet voor... Is, ja. Dat is wat het is, punt. Hè? Ja.
Daarom heb ik voor flessenvoeding gekozen, trouwens.
Ja, en dat absoluut, dat kan. Dat mag ook een keuze zijn, want daar moet je ook al mee oppassen tegenwoordig. Dat mag ook al zo, denk ik. Alles mag een keuze zijn voor mensen. Maar wees u daar bewust van. Hè? En ik zie dan wat vaker dat een man op den duur zijn vrouw wat begint te missen. Dat een man de partnerrelatie wat begint te missen. Of misschien daar wat sneller het mis van voelt. En misschien wat sneller tegen zijn vrouw gaat zeggen van... Oei, ik mis jou toch op een bepaald vlak. En ik zie ook dat... We hebben verschillende manieren om samen te zijn. We hebben verschillende manieren om liefde en aandacht aan elkaar te geven. Maar ik zie ook, ik spreek alleen voor mezelf, dat van al die manieren het fysieke stuk toch ook nog wat vaker een dominante manier van de man is. Dus fysieke aanrakingen, knuffels, zoenen, kussen, hand in hand lopen. Hè. Maar inderdaad, heel dat intieme en seksuele stuk, dat is nu eenmaal een dominante taal van de man. Is dat een stuk door hormonen te verklaren? Is dat ook toch ook nog wat maatschappelijk? Ik denk dat het een mix van al die dingen is. Maar ik zie het op die manier nog steeds het meeste in de praktijk voorkomen. En daar is niks mis mee. En dat mogen we benoemen zoals het is, zonder te veroordelen. Hè?
Er zijn uitzonderingen. Het kan
absoluut,
ook soms andersom zijn.
Absoluut, absoluut.
Maar inderdaad, dat is wel, denk ik... Als beide partners moe zijn en dergelijke, dat vaak het eerste is dat wat wegvalt. om daar nog echt aandacht aan te geven. Hè? Ja. Van welke partner dat je het dan ook uitkomt.
Ja, van welke inderdaad. Hè? En heel vaak kom ik dan verhalen... mensen die dan vertelden van... Goh, je hebt geen aandacht meer of jij ziet mij niet graag meer.
Dat werd wel uitgesproken tussen koppels voordat ze bij u komen. Of niet altijd?
Niet altijd. Mm. Niet altijd. Ofwel wordt het al half uitgesproken. Mm-hmm. Ofwel wordt het uitgesproken als ze bij mij zitten. En dan durft het wel vaker dat het gaat over... Omdat er geen seks meer is. En dat is de taal die wat meer de man geleerd heeft om... zo van, als ik mijn vrouw graag zie, dan wil ik daar eigenlijk intiem mee zijn. Omdat dat mijn manier is om mijn liefde aan jou te tonen. Dus ergens vind ik het ook wel logisch, als jij mij graag ziet, dat jij dus ook intiem wilt zijn met mij. En op die manier dan aan mij wilt tonen. Dus als wij inderdaad wat minder of geen seks niet meer hebben... Dan voel ik mij zo precies wat minder graag gezien door jou. Hè? Terwijl... heel vaak die vrouw daar wat van schrikt en die zegt van... maar ik zie jou wel nog heel graag en ik vind jou wel nog heel aantrekkelijk. Hè? Want dan gaan er vragen, vind je mij niet meer aantrekkelijk? Doe ik iets fout? Hè? Nee, ik vind jou wel nog aantrekkelijk, je doet niks fout en ik zie jou wel nog graag. En er is niemand anders, hè? Want dat is iets wat er on the site dan ook dikwijls nog bij komt. Maar ik ben gewoon super moe en ik heb effectief de energie of de motivatie er vaak niet meer voor. Hè? En als we dan wat gaan zoeken naar de kern, dan zien we dat eigenlijk de meeste tot eigenlijk allemaal, ik ben er nog geen en andere tegengekomen, maar ook, hè, het gaat weer alleen maar degene die ik gesproken heb natuurlijk, maar dat zijn er toch ondertussen al heel wat de voorbije jaren. Als je hen dan vraagt waarover gaat het, dan gaat het over ik wil dicht bij mijn vrouw zien en ik wil dicht bij mijn vrouw zijn en ik wil voelen dat hij mij graag ziet. En als dat op andere manieren dan seks gebeurt, dan zou ik daar ook heel blij mee zijn. Maar dat is gewoon de dominante taal die hij geleerd heeft. En wat zie ik natuurlijk on the side? Dat vaak vrouwen ook zo gaan. Bijvoorbeeld, effectief, ik ga mijn man niet meer knuffelen, of ik ga die niet meer zoenen, of ik ga niet meer zo dicht bij hem zitten in de zetel om de film te kijken. Want weet je wat? Dan gaat hij denken dat ik seks initieer. En ja, ik ga dat maar niet doen, want ja, eigenlijk, ik wil wel knuffelen, maar ik ben op dit moment niet gemotiveerd in seks. Dus ik ga die knuffel niet doen. Om eigenlijk een beetje uit al die miserie uit te blijven. En anders hebben we straks weer ambras. Of dan moet ik die teleurstellen. Terwijl we dat gesprek kunnen aangaan. En dan zit die man zo van... ah nee, ik zou wel al super... oh ja, knuffelen of zo een keer. Kom een keer bij mij zitten in de zetel. En effectief, soms gaan we... niet soms, heel vaak gaan we daar ook afspraken over maken van... goh, we gaan dat wel doen, knuffelen. Maar we gaan gewoon duidelijk afspreken dat dat een knuffel is. En dat dat niet een aanleiding of een voorspel tot seks is.
Dat is wel mannelijk, denk
ik. Ja, maar als we dat kunnen overspreken en we weten dat van... dan is dat... hoe fijn is dat dat wel allemaal al terug kan? En vaak is dat de sleutel. Door dat die vrouw die toch wat vaker een andere manier tot seks, een andere weg tot seksuele motivatie heeft en wel graag een knuffel heeft en aandacht heeft en liefkozingen heeft. Hè. En als dat eigenlijk wel terug meer gebeurt en een keer lieve woorden, hè, want... ja, die man wordt ook beter gezien en happier terug. Omdat hij zich terug fijner voelt en terug meer graag gezien door zijn vrouw. Dus die vrouw die voelt dat, die voelt ook terug meer verbinding met haar man. En stilaan gaat hij ook terug meer motivatie tot intimiteit en seksualiteit voelen. En dat is vaak wel die weg terug.
Want kan dat soms ook zijn dat gewoon beide partijen daar wel gewoon oké mee zijn en dat dat na een tijd wel gewoon zijn normale ritme terugvindt?
Absoluut,
of...
absoluut. Maar het is belangrijk dat de partners er kunnen over vertellen aan elkaar. Ja. En zo van, goh ja, allee, zie ons nu? Ja, maar dat is kei oké, haha. Maar dat is ook super verbindend, dat je zo naast elkaar met je theetje in de zetel ziet, zie ons hier nu zitten, amai, weet je nog... paar maanden geleden waren we nog super wild en nu is het even een rustige fase. Ja, nu is het even een rustige fase, maar kom hier, kus, kus, knuffel, knuffel, ik zie u graag, maar ik vind u nog even aantrekkelijk in uw huispak. Ik bedoel, dat is allemaal kei oké, maar dan weet je het van elkaar en dat is ook super verbindend.
Ja, want ik denk inderdaad, ik denk inderdaad, als je dat niet uitspreekt en je negeert het wat, dan, ik denk, als je die verbinding verliest,
ja,
dat je het dan aan een tijd wel heel...
Maakt het probleem ook groter.
Daar gaat het eigenlijk altijd over. Elke keer als we gaan kijken wat is er aan de hand, dan gaat het over die verbinding.
Maar ja, dat het een beetje awkward wordt ook na een tijd van, we moeten dat terug beginnen zoeken. Ik denk dat misschien eerder de sleutel is, dat koppel sneller... Want ik zelf ook, ik ben bevallen in coronatijd, was al heel moeilijk... jobgerelateerd dan voor mijn man. Wij kregen dan een kind en zo. En ineens zijn we zo'n jaar verder en wordt daar eigenlijk niet over gesproken. En dan moeten we echt zo even van het aandacht geven. Ik denk dat dat stap 1 is of zo.
Absoluut.
Om terug die verbinding wel te zoeken. Ja. Dat je inderdaad van elkaar weet van... Het is nu zo en het is oké, maar we weten wel dat het zo is. En
Ik
vind dat je het niet mocht negeren.
Nee, voilà. En superbelangrijk dat we dat gewoon eigenlijk koppels al op voorhand meegeven. Van, jullie gaan letterlijk zo in een nieuwe fase van je leven komen. Je gaat eigenlijk niet echt een nieuwe persoon zijn, maar misschien wel een stukje. Je gaat voor een stuk een nieuwe persoon zijn. In een nieuw leven. Je moet wat... afscheid nemen en loslaten met hoe het voordien was, hoe jij voordien was, hoe je partner voordien was, hoe jullie relatie voordien was. Daar moet je wat afscheid van nemen. Maar dat hoeft niet erg te zijn, maar je moet elkaar eigenlijk wel opnieuw gaan ontdekken als een stukje nieuwe personen, want je bent nu mama en papa, dus je bent individueel een stukje veranderd, maar samen zijn is jullie relatie, jullie verbinding ook veranderd. Dus je gaat elkaar, jezelf en elkaar opnieuw moeten leren kennen en zoeken. En ik denk dat dat belangrijk is, dat koppels dat gewoon op voorhand weten, dat dat gaat gebeuren en dat dat kei-oké is, want dat iedereen dat meemaakt. En op het moment dat dat dan gebeurt, dan is dat, hier is het, deze is het. En dat je zo eens naar elkaar kunt, ik was het ook aan het denken, of ik voel het ook. En dan kan je daar luchtig overheen gaan. En dan kan je daar ook eens een babbelken over hebben, zonder dat dat allemaal heel zwaar of erg moet zijn, maar zo...
Ik denk dat dat inderdaad ook wel hetgeen is. En als je eigenlijk daar straks aan het uitleggen waart van wanneer komen mensen naar mij, als mensen bijvoorbeeld eerst al tegen vrienden hebben gezegd, maar ik spreek voor mezelf, dat heb ik niet verwacht. Maar als wij een probleem zouden hebben, dan denk ik dat ik net niet naar de mensen rondom mij zou gaan.
Mm-hmm.
En in eerste instantie naar u. Maar het feit eigenlijk dat je daar met je naaste omgeving ook niet over praat, is dat zo wat taboe blijft of zo op een bepaalde manier. Maar ik pleit daar ook schuldig voor, want ik zou echt in eerste instantie naar u komen, dat je daar niet moet over beginnen tegen...
Ja, ik inderdaad, want ik ben daar iets anders in. Ik ben nogal vrij loslippig, zo. Mij doet dat wel deugd om zoiets tegen mijn mama of een vriendin. Maar ik heb inderdaad nu een vriendin die in een heel moeilijke relatie zit, en al maanden, en dat ik zeg van, maar weet uw mama dat, weet uw zus dat? Of nee, want dan gaan die een heel beeld vormen over... mijn partner en dat wil ik niet en zo.
Mm-hmm.
En daar schrok ik dan weer van. En dan denk ik van, maar inderdaad, denk dat vaker wel het geval
is. Denk het, hè, want ik kan niet uit ervaring spreken, maar dat is iets wat in mij opkomt en ik denk dat veel mensen zo wel denken.
Ja, het is zo wat taboe, hè.
Je hebt de beide, hè.
Ja, je hebt de beide.
Ja.
Want als dat zo inderdaad besproken wordt, op voorhand al onder koppels, van ja, kijk, je verandert inderdaad gewoon. Ja, effectief. Het is gelijk dat je zegt, je wordt wel een andere persoon op een bepaalde manier, want je krijgt ook extra verantwoordelijkheid.
Prioriteit.
Ja, dat is gewoon iets anders. Ja. Maar als je daar allebei een weg in zoekt en daar kunt over communiceren, denk ik dat communicatie key is in elk geval.
Ja. Maar als je, denk ik, allebei er op een ander... Pak nu, ik zeg maar iets, ik zou echt met een probleem zitten en mijn man totaal niet, dat is al een moeilijkheid. Als je er exact zelf over denkt, kun je makkelijk over iets praten, maar als daar een verschil in zit, denk dat net moeilijk is dat de ene partner dan zo wat schrik heeft om het uit te spreken, want die voelt ergens
mijn partner. Te zijn of zo,
En dat dan allemaal te lang duurt en inderdaad een beetje taboe is en dat het dan soms te laat is of dat ze dan inderdaad bij u terechtkomen van nu moeten we wel iemand extern inschakelen, want we komen er gewoon niet uit. Of zo. We zitten echt op een totaal ander... lijn, denk ik. Het.
Ja, en het gebeurt ook soms dat mensen alleen komen en zeggen, ja, ik krijg mijn partner echt niet mee, omdat hij of zij niet overtuigd is of zo. Ja, en dan proberen we toch via die weg zo wat tips of tricks of oefeningen mee te geven. En toch zien we dan wel dat een partner dan toch wel dikwijls curieus is zo, hè, als je thuiskomt van, en hoe was het? En wat heeft ze verteld of zo? En dat er dan toch wel stilaan een ingangspoortje kan komen, hoor. Ja. Of iemand gaat wat individueel aan de slag. En een partner vraagt zelfs niks of wil er niks van horen. Maar zie misschien na een tijdje dat jij daar wel deugd van hebt. En ziet dat wat gebeuren en raakt dan wat geprikkeld en wat geïnteresseerd van. Oh, ik zie dat dat u wel deugt. Hoe zo precies, hè? Je voelt u wel beter. Hè? Dus vaak, stilletjes aan, vind je wel altijd een ingangspoortje. Ja. Maar het is niet altijd even makkelijk. En partners hebben absoluut niet altijd hetzelfde tempo. En daar hebben we in alles wat koppelbegeleiding is, altijd de heilige regel. Het tempo van de traagste partner is het te volgen tempo. Hè. Iemand opjagen, dat is geen goed idee. Maar zeggen van, ja, we willen vooruit, maar we moeten een beetje vertragen. Hè. Daar doen we minder. Dat kan hooguit vervelend zijn, omdat we sneller vooruit willen. Dat is ambetant, ja. Maar daar zijn we niemand mee aan het forceren of bruskeren. En ja, als we toevallig wat een trage partner hebben, dan kan dat vervelend zijn. Maar twee stappen vooruit en één en achteruit is nog altijd vooruitgang. En dan komen we er ook wel. Het belangrijkste is altijd, en je ziet dat ook, hè, als mensen ermee bezig zijn. En ook het idee en het gevoel, we zijn ermee bezig. En hoe traag dat ook gaat, dat doet de mensen vaak al zoveel deugd. Zo van, we zijn ermee bezig, we geven het aandacht, we vinden dit belangrijk en we komen er wel. Ja,
inderdaad. Ik denk, er alleen aan werken kan soms misschien motiverend genoeg zijn om daar dan eerder uit te geraken en te zeggen, we blazen alles op of zo.
Ja.
Denk ik dat je dat misschien... Ik denk dat je natuurlijk ook wel koppels zult hebben dat na een traject bij u alsnog beslissen om ermee te stoppen, maar dan hebben ze tenminste denk ik wel geprobeerd of zo.
Ja, voilà, dat kan. Je kiest om... aan iets te werken. Je belooft elkaar om eraan te werken, om dingen uit te proberen. Maar dat is eigenlijk een soort van inspanningsbelofte. Dat is geen resultaatsbelofte. Hè. En je gaat samen op pad en je weet van jezelf dat je uiterste best gaat doen om eraan te werken. En je weet van je partner dat hij of zij of hun uiterste best gaan doen om eraan te werken. Waar dat je gaat uitkomen, dat weet je niet. Hè. In het beste geval en liefst is dat samen op een plek die voor jullie alle twee veel fijner en leuker is dan waar dat je nu staat. In een minder leuk geval is dat apart, maar ook nog op een betere plek van waar je nu staat. En ik ben daar echt van overtuigd, en ik heb dat ook al mogen getuigen van zijn, dat mensen ook al aan het einde van een traject, ook al beslissen ze om dan uit elkaar te gaan, dat dat veel liefdevoller en respectvoller is, omdat ze gewoon weten van, oh, wij hebben dit hier keihard uitgezocht, en wij nemen ons... We vinden dat heel jammer en dat doet pijn, en we hebben daar verdriet van. Hè? En dat is heel moeilijk. Hè? Maar we nemen onszelf en we nemen onze partner niks kwalijk, want we hebben alle twee er keihard aan gewerkt, maar we hebben geconcludeerd dat het toch niet lukte. En dat is op een heel andere manier loslaten. Ik noem dat liefdevol loslaten. Dan
ja,
zo,
dat kan ik mij wel inbeelden.
Boem, ik ben weg en trekt uw plan. Of we praten er zelfs niet over. Ik heb zelfs geen antwoorden op vragen gekregen. Of ik weet zelfs eigenlijk niet wat er gebeurd is of zo. Of ik heb heel veel verwijten omdat de partner mij heeft achtergelaten. Dat is allemaal iets anders. En dat is ook al heel veel waard.
Ja.
En zeker als er kindjes zijn, je kan dan kiezen om de liefdesrelatie te stoppen en geen liefdespartners meer te zijn, maar je bent wel nog samen ouders. En ook daar heb je toch wel heel veel baat dat je nog respectvol als ouders kan communiceren en als gezin in een andere vorm dan, maar ook toch nog wel in een fijne gezinsvorm, kan communiceren en misschien wel samen dingen doen. Ik vind dat fantastisch als ik... zie dat koppel, allee, ex-partners dan, toch nog misschien samen verjaardagen of een communiefeest of dergelijke of zo samen kunnen vieren. Ja. Dat is wel heel mooi, als dat kan.
Voelt je ook dat, want je bent ook, je wil geleid, amai, nu moet ik even uit mijn woorden komen, mensen van nieuw samengestelde gezinnen, ja. Merk je dat dat ook helpt, dat je die een achtergrond hebt bij gewone koppels, dus eigenlijk voordat ze uit elkaar zouden gaan, of...
Ik begeleid dus de koppels in de, die in een nieuw samengestelde gezinssituatie... Hè, dus niet het gezin, maar het koppel dat hè, in een nieuw of een hersamengestelde gezinssituatie...
Is dat soms dat dat dezelfde persoon kan zijn dat bijvoorbeeld in eerste instantie bij u is gekomen? Stel nu, Doreen en ik zijn een koppel.
Ja.
Ik ben bij u geweest. Doreen heeft nu... een nieuw samengesteld gezin. Ik heb een nieuw samengesteld gezin en dat ik terug dan bij u
ja,
kom.
Dat gebeurt wel eens. Ja, dat gebeurt wel eens. Of mensen zijn met een initieel andere vraag bij jou gekomen en zeggen van, goh, eigenlijk hebben we achterliggend, het was misschien minder dringend of minder crisis, maar achterliggend voelen we het ook wel wat moeilijkheden op dat vlak. En dan eigenlijk zo van, kijk, we willen nu eerst dit aanpakken, maar nadien willen we daar ook graag eens naar kijken. Zeker, of inderdaad, relaties waar een van de twee een nieuwe aangaat. En die... Mensen vragen dat wel altijd. Hè. En ik vraag dan ook wel altijd om eventjes te communiceren met de andere partner dat het oké is. Hè. Omdat ik ook al situaties heb gehad... waar partners uit elkaar gaan en beide wel individueel bij mij blijven, omdat ze zoiets hebben van, goh, ik ken jou en er is een vertrouwensband en ik zou het fijn vinden om bij jou te kunnen blijven. En dat er dan een nieuwe relatie ontstaat en die persoon met een nieuwe relatie graag wil komen, dan moet ik natuurlijk... Allez, ofwel heel hard mijn agenda in doog houden, dat die mensen niet toevallig samen in de wachtzaal zitten. Ja. Maar allez, bedoel, mensen kunnen bij mij gewoon online een afspraak. Dus ja, ik zie dat niet. En dan zou je wel eens vervelende situaties kunnen tegenkomen. Dus ik vraag dat wel altijd om gewoon eventjes af... Allez, dat ze dat zelf even tegen hun partner, ex-partner, communiceren van... Kijk, ze moeten niet zeggen waarom, hè, maar dat ze eventjes laten weten van... wij zijn samen bij Vanessa geweest. Ik breng jou even op de hoogte dat ik daar nog individueel verder ga. Hè. Ja. En verder moet daar geen verantwoording voor afgelegd worden. Maar dan weet die persoon, als ik ervoor kies om dat ook te doen... Oké, dan kunnen wij misschien in het allerslechtste geval elkaar in de wachtzaal wel eens tegenkomen. Ja.
Want je hebt dat zo in de media gehoord, vind ik, de laatste 2 jaar. Heb je na heel het corona-gebeuren meer koppels gezien met struggles? Omdat ze lang bij elkaar zijn geweest? Of kindjes hebben gekregen in die periode, dat toch een atypische periode was? Of heb je er eigenlijk weinig invloed op de problematiek?
Ik denk dat dat zeker een heel atypische periode was. Maar ik durf niet zeggen dat ik nu meer koppels heb zien uit elkaar gaan. Of meer ineens. Ik denk dat we het vooral moeten zien. Dingen die er al wat latent aanwezig waren, zijn waarschijnlijk sneller, heviger op de voorgrond gekomen. Ik heb koppels uiteen zien gaan, waarvan dat ik dacht van, moest er nu geen corona geweest zijn, had het misschien nog 5 jaar langer geduurd, eer dat de crash er was. Hè. Ik heb koppels zien gaan samenwonen, snel, want omwille van de regels, dat ik dacht... moest het geen corona geweest zijn, zouden jullie dat niet gedaan hebben? En ik ben heel benieuwd hoe lang het gaat duren. Ja. En die inderdaad al lang terug. Maar oké, that's life. Dus dingen zijn in een stroomversnelling en in een intensiteit heviger gekomen. Maar ik weet, dat is zo wat de meest gestelde vraag geweest toen en nu nog steeds. Zo van, krijgen we een echtscheidingboom of een babyboom? Eigenlijk... hebben we beide wat gekregen, maar niet door corona, maar doordat mensen in situaties zijn gekomen dat de moeilijkheden, de issues, de problemen die er waren, meer naar boven zijn gekomen. En ze werden meer gedwongen om eraan te werken en er iets aan te doen. En velen hebben dat gedaan. En dat gedaan is naar links of naar rechts kunnen gaan. Als in... we hebben eraan gewerkt en het is een zegen geweest, want we zijn, boom, met ons gezicht tegen de muur gelopen en we hebben eraan gewerkt, maar eigenlijk zijn we eruit geraakt. Dus ik heb zeker ook koppels die zeggen, dankzij corona ze hebben tegen de muur gebotst, maar anders had ik het niet gezien. Hè? En anderen die zeiden, ja, door corona zijn we gebotst en we zijn er niet uitgeraakt.
Ja. Dat is niet per se slecht misschien.
Nee, maar dan heb je gezegd, anders zou het misschien binnen x aantal jaren gebeurd zijn.
Ja, dingen zijn hevig. Ja, dat is een periode waarbij mij heel intense dingen hebben. Maar ook zo, maar ik had daar eigenlijk vroeger nooit gedacht. Want in de psychologie leert men ons altijd een gedwongen gedragsverandering. Dat gaat niet. Wat hebben wij met corona moeten doen? Ik verschiet daar nog altijd van. En de meeste van ons, 99%, of ik weet niet hoeveel, heeft dat ook allemaal braaf gedaan. Gedwongen verandering doen we niet aan mee, maar we hebben het wel allemaal gedaan.
Ja, zot, hè. Je er even over
als je daar nu naar terug... Ik had dat nooit durven. Ik had er nooit mijn geld op durven verwijden. Dat zou kunnen, en toch is het gebeurd. Ja. En toch hebben we het gedaan. Dus mensen...
En dus niet onlogisch dat dat ook invloed heeft gehad natuurlijk.
Ja, dat heeft rare dingen met mensen gedaan. En mensen zijn gaan denken en gaan kijken naar zichzelf en naar waar staan wij met ons leven en is dit wat we willen en... Ja.
Bewust moeten vertragen, ook op een bepaalde manier. Sommige dingen in de stroomversnelling, maar op bepaalde manieren ook gewoon bewust moeten vertragen en meer moeten nadenken over wat en hoe. En...
Meer stilstaan ook echt bij wat voor een leven leiden we voor een moment. Ja. Alleen omdat je,
hoe hecht
je
is dat normaal is.
Ja. Maar op twee momenten. Want toen de lockdown-situatie kwam alles stil te staan en vielen er heel veel dingen weg. Mensen konden niet meer naar een hobby, konden niet meer met vrienden afspreken enzovoort. Konden eigenlijk vaak de manieren van afleiding die ze zochten, die ze misschien wat fout zochten soms, of konden niet meer keilang gaan werken. Zich, dat kon nog wel, maar het werken was thuis, dus dat was niet meer. Dus dat viel wat weg. Hun vlucht, hun afleiding viel wat weg. Maar voor sommigen eigenlijk ook een druk die wegviel. Oh, fijn, we moeten dat allemaal niet meer. We moeten niet meer afspreken, we moeten niet meer naar die sportclub. Ook heel veel koppels die zeiden, wauw, ik vind dat fantastisch. Zo dat taxi voor alle kinderen naar de hobby's te brengen valt weg. Wauw, wij hebben tijd en wij eten 's middags samen. Wij werken alle twee thuis en we gaan wandelen. Hè? Okay. Maar dan kwam er die moment van, en nu gaat het leven terug. Unlocked dan, hè. En dan moesten wij ineens wel terug met die vrienden afspreken en wel naar het werk terug, vaak nog wel minder, maar wel terug op familiebezoek. En die kinderen moesten wel terug naar de verenigingen van, oei, we moeten dat wel ineens terug. Dus eigenlijk is er twee keer een soort stroomversnelling geweest. En sommige mensen vonden het leuk dat het vertraagde. Die vonden dat niet leuk toen dat terug versnelde. Sommigen vonden het niet leuk toen het vertraagde. En die kwamen toen in de problemen terecht natuurlijk. Dus dat was heel confronterend voor heel veel mensen.
Ja. Ik denk dat we stilletjes aan. Of wil jij nog iets vragen?
Nee, ik wou misschien nog één dingetje even opmerken. Maar dat is een eigen hersenspinsel. Maar ik wou eens even... Nee, maar ik denk we kunnen dat beamen. Iedereen dat we eigenlijk voor onze micro hebben gehad... En we hebben eigenlijk heel veel verschillende personen wel uitgenodigd, maar het was wel altijd hoe druk dat leven voor de moment is. En soms denk ik van, heel veel mensen wachten om naar een therapeut te gaan, dat ze echt een probleem hebben, of als ze echt in een probleem zitten met een partner of dergelijke. Maar soms denk ik van, misschien zou dat voor iedereen wel iets deugd doen, om gewoon dat in te plannen, ook al is er niet echt een issue, maar zo
sowieso.
Denk ik zo. En ik voel wel dat dat zo wat meer en meer bespreekbaar is in de samenleving, maar toch denk je dat heel veel mensen pas wachten als ze echt wel bekend depressief zijn. Of mij lijkt dat zo wat dat voor iedereen wel iets deugd kan doen.
Ja. Absoluut. En ik zie daar wel twee bewegingen, en eigenlijk wel toffe bewegingen. Ik zie zeker, beweging 1, de jongere generaties, die doen dat dus wel. Ik zie effectief zo jonge twintigers die nog maar prille relaties hebben en merken, oh, hier vlot al iets niet, die wel heel snel de stap zetten. En die dat wel kei logisch en normaal vinden. Zo van, ja, als ik bij manier van spreken een gebroken been heb, ga ik toch ook naar de dokter om... Allee, dus dit is toch ook logisch? Het loopt niet. Wij slagen er niet goed in om bij ons twee iets uit te figuren. We komen hier eens vragen en die vinden dat kei logisch. En die praten daar zo super chill, zeggen ze dan over. En dan ben ik zo vaak jaloers daarop. En die, zo, dat gaat dan vaak over relaties van een aantal maanden of zo. En dan denk ik, ja, eigenlijk super tof. Het andere wat ik zie gebeuren, de iets oudere generaties, die vinden dat wat moeilijker. Maar mensen die dan wel een keer in uitdagende situaties zijn terechtgekomen, die bij mij zijn terechtgekomen, die er samen zijn uitgeraakt, maar die zo eigenlijk dan nadien wel de vaste gewoonte behouden van wij blijven bij u komen. Mm-hmm. En vaak hebben ze dan zo een restaurantje of zo in de buurt van de praktijk gevonden en is dat zo hun 3 of 4 of sommige 6 maandelijkse uitstap naar Vanessa en haar restaurant. Ja, ja, ja. Dus dat is ook wel een toffe beweging dat ik wel zie gebeuren.
Ik denk dat dat inderdaad wel gewoon is... Allee, ten tijde van een oorlog, waar gezinnen en families, die gingen ook niet uiteen, maar er werd ook niet over gevoelens gepraat. Je ziet dat eigenlijk bij ons grootouders, overgrootouders, ook grote verschillen in. En misschien dat we meer en meer en meer naar de generatie gaan, dat gewoon over alles... Allee, we voelen dat in alles. Hè. Het is daarom dat je ook... moet zeggen, van ik zie in mijn praktijk, want anders zei je de verkeerde dingen, maar dat dat wel iets is dat van generatie op generatie zo wat versoepelt of zo, om over bepaalde taboes niet of wel te spreken.
Allee, ja en nee, maar ik heb het gevoel dat wij daar eigenlijk wel een tussengeneratie zijn. Als we naar onze maatschappij en cultuur kijken, hè? Want bijvoorbeeld als je zo naar wat generaties terugkijkt, of naar heden wat andere culturen, daar heb je zo wel toch veel meer zo de vrouwen die samenkomen en die bepaalde thema's bespreken tijdens koffie of thee of zo buiten zitten. En zo, als je een kindje krijgt, is dat heel logisch dat jouw mama en jouw schoonmama en de zussen en de tantes, die komen dan bij je thuis en die helpen in het huishouden en die zorgen voor jou. En je kan raad vragen. Het gaat over bepaalde thema's dan. Hè. Je kan raad vragen zo over opvoedingsthema's, maar vaak toch ook zo over dat relationele. En dan hoort het zo... Goh, ik heb dat in de tijd met uw vader ook tegengekomen. Of ik heb dat met uw bompa ook zo. Hè. Zo
maar die ik vind wel, die generatie van ons grootouders minimaliseren vaak wel. Van, zeg, ja, dat was bij ons ook... Dat gaat wel over.
Ja.
Terwijl ik denk dat Sarah ook bedoelt... Wij zijn nu zo wel een generatie dat wel wilt aanpakken en wilt bespreken of zo. En niet zomaar negeren.
Externe hulp zoeken.
Ja. 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 En dat is wel goed, denk ik.
Ik denk dat zeker, allemaal niet, zeker goed is. We zijn een beetje de...
Maar ik snap wel wat je bedoelt met tussengeneraties. Ja. Maar ik denk dat datgene is dat...
Even een tegenbeweging. En dan
dat nu zo die twintigers... Ja. Ik ben nog 28, maar ik bedoel... Zo.
Oh my god, zegt dat niet.
Maar zo echt degene die juist van toen nief of nog op toen nief zitten. Want ja, dat is eigenlijk... Ik bedoel, ik ben zwanger van een tweede, dus ik voel me een mega groot verschil. Nee. Met de generatie die nog studeert. Ja. Dat is zo... Ja, ik weet niet. Die zijn...
Nog spraakzamer. Ja. Ja, dat is wel zo.
Ja, en... Toch ook, hè, heb ik de indruk, die durven dat zo precies thuis wel rapper zeggen. Mm-hmm. Maar zo, ik vertel het, of ik deel het, of ik meld het, maar daarom niet per se, ik verwacht oplossingen van mijn ouders of zo. Mm. Maar zo, ik heb verteld dat het moeilijk loopt en ik heb verteld dat ik een afspraak bij jou heb gemaakt.
Ja,
ja, ja zo, dat de communicatie beter verloopt of zo.
En sommigen gaan inhoudelijk wel erover praten met ouders of zo. Of als er bijvoorbeeld een oudere broer of zus is. Sommigen wel, anderen niet. Maar die zeggen, nee, maar ik heb het wel aan mijn mama verteld dat ik naar hier kom. En die vond dat heel goed. Hè.
Maar het moet ook genormaliseerd worden, denk ik. Allee, toch?
Absoluut, absoluut.
Want ik heb dat ook een tijdje gedaan en ik zei dat ook gewoon. Ik zei, ik ga naar een therapeut. Ja. Zonder dat ik eigenlijk verwacht dat mensen daar geschrokken op zouden reageren of zo.
Nee, absoluut. We zetten daar ook op in. Hè. Dat is trouwens ook, als we dan eventjes terug gaan naar onze erkenningsvoorwaarden. Dus eigenlijk, zelf ook, hè, en dat is afhankelijk van, hè, maar in sommige opleidingen, is dat ook een verplichting dat je zelf een aantal uren therapie volgt. Leertherapie heet dat dan. Ik vond dat verschrikkelijk. Ik dacht, toen ik dat moest doen, ik dacht, ah nee. Maar dat was dan nog zo uit, hè. Ja, dat moet gebeuren. Dus eigenlijk mijn heel bang hartje toen aan mijn collega, die ik heel erg bewonderde, gevraagd van, zou je dat zien zitten? Mag ik dat eigenlijk bij jou doen? Hè? Want ja, ook zo de opleidingen en de manier van aanpak die zij deed, bewonderde. En dat was ook de richting die ik wel wat naartoe wou. Dus dat was voor mij ook een logische. Misschien een beetje uit luiheid. Ik moest gewoon de deur naast mij gaan, dus dat was ook wel super handig. Maar in eerste plaats natuurlijk omdat ik echt haar een fantastische therapeut vond en nog steeds vind. Dus ik heb de vraag gesteld of ze zich daar comfortabel bij voelde, want soms voelen met het, daar gaan ook heel veel stemmen van, je mag dat niet bij mensen dat je kent. Hè. Ik doe dat bijvoorbeeld niet therapie geven aan vrienden, ik doe dat niet, hè, maar net om die dingen dat we daar straks zeiden, uit dat vriendenstuk te blijven. Maar met een collega, ik had een leuke collegiale band, maar geen vriendenband of dergelijke. Dus we hebben dat besproken en wij vonden dat beide oké. En ik ben dat beginnen doen. En ik heb daar zoveel deugd aan gehad. Dat was eigenlijk zo'n wereld voor mij die open ging. En ik had ondertussen al lang mijn uren dat we zo moesten afvinken voor de opleiding gehaald. En ik ben dat blijven doen, want ik vond dat zo. En dan zei ze, oh, ben je nog niet bijna klaar? Moeten we niet stoppen? Ik zeg, nee, maak me nog maar een volgende afspraak. Zeg, jij wilt mij gewoon. Zij is een veel bevraagd therapeut. Die wou natuurlijk van mij af om plaats te maken. Ik heb dat dan ook aan mijn huisdokter en zo verteld. Van, om dat echt bespreekt. Die vond dat ook super tof. En die verspreidt die boodschap zeker en vast ook. Van, doe dat gewoon. Daar is niks mis mee. En ik heb daar echt keiveel aan gehad. En een aantal uitspraken zijn nog altijd mij bijgebleven. En herhaal ik zo vaak nog tegen mezelf zo van, ah ja, wat zei ze nu weer al? Ah ja, Vanessa, je zit het weer aan het doen. Hupsakee. Hop, en we zijn weer vertrokken op de goede baan. Dus absoluut niks mis mee.
Voilà, dan is denk ik deze een mooie om af te zetten. Ik was daar net wat te vroeg. Maar we zitten op een iets langere
tijdspanne,
maar het was zeker de moeite. We sluiten wel altijd af met een tip dat je onze luisteraars wilt meegeven. Misschien dat je zelf iets in gedachten hebt waar je direct opkomt. Of...
De meest belangrijke tip is eerder een algemene tip. Als je denkt van, ik voel me eventjes wat minder, is er iets met mij aan de hand, doe ik iets niet goed, zit daar niet mee. Het is oké om je eventjes wat minder en niet oké te voelen. Laat dat gewoon even toe, neem even rust en ga dan een keer links en rechts rondom je kijken van, oh, met wie kan ik daar inderdaad een babbeltje eens over doen? Hè? Aan wie kan ik wat vragen stellen om een keer een manier te zoeken die bij mij past om met terug, beter, terug oké te voelen. Maar het eerste is, het is oké om gewoon af en toe niet oké te zijn. Er is niks mis met mij. Iedereen heeft zo van die momenten. En dan, oké, en nu ga ik een keer zoeken. Waar kan ik mijn babbeltje kwijt, veilig?
Bij Vanessa.
Om er iets aan te doen. Onder andere bij mij, iedereen welkom. Of bij talloze, fijne collega's van mij. Ik ben zeker niet de enige. Ik heb heel veel toffe, superbekwame collega's. Dus voilà.
Super, merci om tot hier te komen en voor een super interessante uitleg.
Merci. Heel fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering en volgende keer zijn we terug met opnieuw een heel interessante gast. Tot dan!
Twenty-four-7 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Comma.